gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Gijsbers voor gaat. Vanavond om 8 uur is er weer een samen in de gereformeerde ontmoetingskerk, die deze keer in het teken van het paasfeest zal staan. De bloemen gaan vandaag met onze beste wensen naar Peter de Man, wonende. Op 30 maart overleed in de leeftijd van 95 jaar ons gemeentelid Roker Sint-Nicolaas. Gedenken wij de familie in onze voorbeden. In verband met de viering van het heilig avondmaal op zondag 12 april aanstaande is er de komende week gelegenheid tot censure moren. U kunt zo nodig contact opnemen met de predikant of uw wijkouderling. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de kerkvoogdij. Volgende week zondag hoopt in beide diensten dominee Gijsbussen voor te gaan. In de morgendienst hoopt een team uit onze gemeente belijdenis van een geloof af te leggen. En willen we ons voorbereiden op het heilig avondmaal dat we in de avonddienst willen vieren. U allen hier aanwezig en thuis met ons verbonden en gezegende dienst.
Nu bidden u eerst in stilte tot God. Is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar psalm 71, vers 1, 2, 3 en na de geloofsbelijdenis vers 4. Heer, laat mij schuilen in uw hoede. Begeef mij niet, o God. Maak nimmer mij ten spot. Psalm 71, eerst de eerste 3 en dan het vierde vers na de geloofsbelijdenis. kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, als we ook vanavond ons geloof belijden met de woorden van het apostolicum. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Vaak zo dor en dood zijn vervuld. Dat wij aangeraakt door u, door deze wereld gaan, als licht, als kaarsen. Open uw woord voor ons, door de verlichting met uw Heilige Geest. Dat uw woorden indrinken, dat we het begrijpen, ieder voor zichzelf. En dat we daardoor worden gevoed. Zonder dit brood voor het hart komen wij om. Laat dan opnieuw ons laten eten, dat u ons opnieuw laat eten van het manna dat gij geeft voor uw volk. Onderweg door de geschiedenis tot op uw dag. Om Jezus wil. Amen. We lezen de Heilige Schrift vanavond, drie schriftgedeelten. Eerst lees ik met u uit het boek van de Psalmen, Psalm 22. Opnieuw vorige week, ook al 's morgens aan de orde, ook in de prediking. Nu Psalm 22 vanaf vers 18. Psalm 22 lezen we. En ik lees die psalm vanaf vers 18. Al mijn beenderen kan ik tellen, Ze kijken toe, zij zien met leedgen naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet ver. Mijn sterkte haast u mij ter hulpe. Red van het zwaard mijn ziel, mijn eenzame van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens der woudossen. Gij hebt mij geantwoord. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lofzingen. Gij die de Heere vreest, looft hem, verheerlijkt hem, gij ganse nageslacht van Jacob, en hebt ontzag voor hem, gij ganse nageslacht van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch versmaad, de ellende van de ellendige, en zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Van u komt mijn lof in een grote gemeente. Mijn geloften zal ik betalen in de tegenwoordigheid van wie hem vrezen. De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de Heere zoeken, zullen hem loven. Uw hart leven op voor immer. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten der aarde, der volken, zullen zich neerbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des Heeren. Hij is heerser over de volken. Alle welgedanen der aarde eten en aanbidden. Voor hen knielen allen die in het stof neerdalen en die zijn ziel niet in leven kan houden. Het nakroost zal hem dienen. Er zal van de Heere verteld worden aan het komende geslacht. Zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden. Omdat hij het gedaan heeft. Dan een gedeelte uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, vers 4 tot en met 10. 1 Petrus 2, vanaf vers 4. Kom tot hen. De levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilige priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord, zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare. Maar voor de ongelovigen geldt, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der erfenis, voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe ze ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Godes eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. En dan tot slot opnieuw uit het evangelie naar Matteüs hoofdstuk 27. Matteüs 27. En we lezen vanavond dan nog een keer de versen 46 tot 53. Matteüs 27, vers 46. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem zeggend, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van de omstanders dit horend zeiden, hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe, nam een spons, drinkte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, stil, laat ons zien of Elia komt om hem te redden. En dan de woorden waar het vanavond om gaat. Jezus riep wederom met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën en de aarde beefde en de rotsen scheurden en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar ze aan velen verschenen. Tot zover deze schriftlezingen. En zalig zijn zij die het woord van God horen en die het ook bewaren in hun hart. Hosanna. We zingen nu eerst met elkaar lied 244, vers 1 en 4. Eerste en laatste vers van gezang 244. aansluitend op de prediking straks zingen we Psalm 22, vers 11, 12 en 13, de laatste drie versen van Psalm 22. Matteüs 27, vers 50, vers 51 in deze leerdienst vanavond. Jezus riep wederom met luide stem en gaf de geest en zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën en de aarde beefde en de rotsen scheurden en de graven gingen open. Enzovoort. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, is er nog ruimte voor God op deze aarde? Is er nog ruimte voor de mensen die hem dienen, die in hem geloven? Vanaf het begin van de Bijbel is duidelijk, die ruimte is er niet. En geloven in God, het Godsvolk zijn, dat is op deze aarde een bedreigd bestaan. De macht van de mens is groot. Hij bouwt zijn torens van Babel. Onze torens vandaag liegen er niet om. En we maken ons sterk. De mens maakt zich sterk. De mens maakt zich een naam op aarde. En godsdienst, daar moet je niet mee aankomen. Dat is, zeggen ze zeker nu, uit de tijd, dat is achterhaald. Of hoogstens iets voor mensen privé. Maar kom er niet mee aan in de politiek. Praat niet over diepere achtergronden, over hogere waarden. Of het nu gaat om de visie op dat het leven is, of om de waarde van een Wilhelmus, of het nu gaat om principes van een school of van een stichting, of om de waarde van een menselijk lichaam, noem allemaal maar op. Er is maar één norm, er lijkt maar één norm te zijn, de mens zelf. En op bijna tyrannieke wijze krijg ik steeds meer het gevoel, wordt de kerk, wordt godsdienst, wordt de Bijbelse visie, Bijbelse principes, teruggedrongen naar de catacomben van ons bestaan. L'histoire se repère, de geschiedenis herhaalt zich, zo lijkt het in deze dingen. De torenbouw van Babel blijft een beeld voor alle tijden. Mensen die zich een naam maken in een wereld waarin geen plaats is voor God. En daartegenover, God zelf, die zich, en zo begon het, daar dwars tegenin een Abraham kiest om zijn naam en daarmee Gods naam groot te maken op de aarde. God die zich een eigen volk creëert tegen de druk van de omstandigheden in, als een plek van licht in het donker van die wereld. Maar wat is dit plekje van licht bedreigd? Dat is het, naar de mens gesproken, een onooglijk speldepuntje in de wereldgeschiedenis. In Israël heeft hij zich geopenbaard. Onder hen heeft hij willen wonen. Maar wat heeft dat van het begin af aan niet betekend voor dit volk, dat God daar woonde? Hoe zijn zij in de loop der eeuwen, hoe zijn de stammen uit elkaar gevallen onder de onnoemelijke last, als enigen Gods naam te vertegenwoordigen tussen de goden der wereld. Tot God eigenlijk alleen Juda maar overhield. Tot hij eigenlijk alleen Jeruzalem maar overhield. Ja, alleen de tempel. Want wie geloven nog in hem, tenslotte? Het zijn er zo weinig. Dat bieden de priesters nog voor bescherming voor deze plek van licht. Dat zijn zij ook zelf niet vaak, innerlijk leeg en dor. Of egoïstisch. Dat staan de rechtvaardigen in Israël niet met de rug tegen de muur. Waar is God? Wat blijft er over van zijn machtige daden? Wat blijft er over van zijn licht in het donker van de wereld? Het is of zijn bestaan is teruggebracht tot op de tempel in Jeruzalem. Ja, tot op, nog kleiner, het heilige der heiligen alleen. Die plek waar dan tenminste nog tot op dat moment niemand komt. Eén keer in het jaar de hoge priester. Die plek, die kubus van 10 bij 10 bij 10 el, die is ten tijde van Jezus als het ware de enige heilige plek nog op aarde. De plek waar God woont. Maar als het aan de mens ligt en de machten Satan, dan zullen we ook die plek bestormen en het voorhangsel scheuren om ook daar onze voeten neer te zetten. Dat is eigenlijk het enige wat Satan nog ontbreekt. Dat voorhangsel scheuren en ook het heilige der heiligen in beslag nemen. Want dan is eindelijk alles wereld. Dan is alles hetzelfde. Dan is niets heilig meer. Om de verwoesting van het heilige der heiligen, om de verwoesting van God zelf, van de band die daar nog is tussen God en dit volk, de verwoesting van die laatste band met die wereld, daarom gaat het Satan. Als dat kan worden afgesneden, dan heeft hij gewonnen. En zo ben ik met u in Matteüs 27, want daar gaat het hier om, althans vanavond. Nooit is de inzet hoger geweest dan toen. Nooit lag de verwoesting van het heilige der heiligen dichter binnen Satans bereik dan toen. De verwoesting van het heilige der heiligen. U moet dus leerdienst vanavond, ik wil naar een wat andere exegese dan u gewend bent van deze tekst. Moeten ze deze tekst lezen, proberen te begrijpen, niet vergeten. De tempel is nog altijd een symbool. Teken van een hogere werkelijkheid. Teken van de aanwezigheid Gods. Het heilige der heiligen zelf is dus ook een symbool. Ja, maar hoe zou God daar werkelijk kunnen wonen? God kan daar niet wonen in een kubus van 10 bij 10 bij 10 el natuurlijk. De aarde zelf is slechts een voetbank voor zijn voeten. Maar het heilige der heiligen was teken van zijn tegenwoordigheid. En hij woonde daar, zo zag ik me dat. Teken van zijn band met het volk, met zijn volk. En in zijn volk van zijn band, de band die er nog steeds was met de wereld. Het is heilige symboliek. Alles, de hele cultus is heilige symboliek. Een symboliek die vooruit wees naar iets anders. Die vooruit wees naar, zeggen wij, Jezus, de Christus. Hij, Jezus, is het offer naar wie alle offers die er waren in die tempel vooruit wezen. Hij, Jezus, is de tempel waar die stenen tempel in Jeruzalem naar vooruit wees. Hij, Jezus, is ook het heilige der heiligen. naar het heilige der heiligen in de tempel, alleen maar naar vooruit wees. Van Christus kun je met recht zeggen, van Jezus, hij is het heilige der heiligen en in hem, in dit heilige der heiligen, woont God echt. Woont de volheid Gods lichamelijk. En dan de spanning, dan dat alles wat daar gebeurt in Matteüs 27. Want alle bedreiging die ik zo net noemde, die er is ten opzichte van het heilige der heiligen, ten opzichte van de aanwezigheid van God op aarde, alle bedreiging, die vijandigheid, bundelt zich samen tegen Jezus, het heilige der heiligen, Gods zoon, hangend aan het kruis. Zover is het gekomen. En er is niemand meer om hem te verdedigen. Satan maakt zich op het voorhangsel te scheuren. En dan bedoel ik het symbolische voorhangsel, maar ook het echte voorhangsel. Je zou kunnen zeggen, de huid van Christus. Klinkt een beetje raar, maar dan begrijpt u hopelijk wat ik bedoel. Zo zal hij het heilige der heiligen openleggen, met voeten treden, God zijn laatste woonplaats op aarde ontnemen. Als deze zoon sterft, als dit lichaam scheurt, dan is alles voorbij, dan is God verslagen. Dan is er niet heilig meer. Geen heilige plek meer. Geen heilige meer. Dan is alles wereld geworden. Als deze tempel, Jezus, wordt gebroken, dan heeft ook de tempel in Jeruzalem niets meer te betekenen. Want de tempel in Jeruzalem is alleen maar het symbool, de afspiegeling van die tempel die hier hangt aan het kruis. Sterft Jezus, sterft ook de tempel. Gemeente, dit zijn de dingen waarom het gaat hier bij Matteüs. Dit is de rol die het voorhangsel heeft bij hem. Dat is weer heel anders dan in de Hebreeënbrief. Want dat is een heel ander verhaal. Dan werd het voorhangsel anders. En dan gaat het over de hoge priester die daar binnen gaat. Enfin, dat is een andere preek, een andere exegese. Maar dit is de situatie in Matteüs 27. En de spanning die hier bestaat. Zal Satan winnen door de laatste rechtvaardige, door Gods eigen zo te doden en zo het heilige der heiligen te vernietigen? Zal hij het voorhangsel scheuren en het heilige der heiligen in beslag nemen? Zal de hele wereld nu eindelijk wereld worden zonder God? En de druk is enorm. Gods bestaan is als het ware teruggebracht tot de laatste linie. Het licht der wereld is teruggebracht tot zo'n ellendig mens, een verachter die daar hangt aan het kruis van Golgotha. Nog even en hij sterft. En dan heeft Satan gewonnen. Dan heeft de mens ook gewonnen. De autonome mens gewonnen. Dan zijn we eindelijk bevrijd van God en Gods dienst. En dan is het achterhaald. Dan zijn we inderdaad onszelf tot norm. En dan gebeurt het. Jezus riep wederom met luide stem en gaf de geest. Hij sterft. Zijn lichaam, zijn leven scheurt. En tegelijk met hem scheurt het voorhangsel in de tempel van Jeruzalem. Satan wint de strijd, zou je dus zeggen. Satan wint. Of niet. Of niet. En zie, zegt Matteüs, gelijk bij die dood van Jezus. Alleen Matteüs doet dat. En zie, zegt Matteüs, gelijk op dat moment. Met andere woorden, let nou goed op. En zie, nota bene. Het voorhangsel van de tempel scheurde. Het scheurt gelijk met dit voorhangsel aan het kruis. Maar, zegt hij, het scheurde, het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Het scheurt van boven naar beneden. En dat maakt plotseling alles anders. Dat zit alles op zijn kop. Van boven naar beneden, dat wil zeggen, het is een doek van 10 bij 10 el, zo 6,5 bij 6,5 meter. Dat wil zeggen, niet mensen, nog niet Satan, dan scheurt het open, want anders is het een scheuren van beneden naar boven toe. En hij zou het heilige der heiligen, dat is het onheilig. Maar nee, niet dat gebeurt, maar van bovenaf scheurt het. En dat wil zeggen, van God af scheurt het, van God uit. Nog anders gezegd, want wat gebeurt hier dan? Niet de wereld scheurt zich een weg naar binnen. Nee, andersom. God scheurt zich een weg naar buiten. Op het moment dat Jezus Christus sterft, blijkt God niet verloren, maar blijkt Hij te hebben gewonnen. Hij breekt uit het heilige der heiligen. Van de tempel in Jeruzalem. Hij breekt daaruit, want dat is ook wat in deze echt gebeurt op dat moment. Hij breekt uit het lichaam van Jezus. Ja, drukt het dan wat ongelukkig uit. Want niet Satan breekt het lichaam van Christus. Nee, Jezus geeft de geest bewust. Want het is volbracht. En nu dit lichaam scheurt, nu Jezus sterft, stort God zich, ja, pas echt naar buiten. De wereld in. Precies het tegendeel van wat Satan en van wat die mensen daar wilden. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, die cherubs. Die engelen met het vlammend zwaard die daarop staan, die als het ware de grens bewaakten tussen God en mens. De grens bewaakten opdat de mens niet daar toch doorheen bij God zou komen. Die engelen die wijken met dat het kleed scheurt ineens uit elkaar. Zij wijken. En niet de wereld stormt het heilige binnen. Nee, de heilige stormt de wereld binnen. Niet de tempel wordt wereld, maar de hele wereld wordt nu tempel. Want als in een zucht gaat God het heilige uit. Een zucht die zich in een oogwenk vanuit Jeruzalem door de hele wereld, door de hele kosmos verplaatst. Het is een soort zucht die daar vanuit gaat. En waar die zucht voorbij gaat, waar God langs gaat, daar beeft de aarde, zegt Matthäus. Het voorhangsel scheurt en de aarde beeft. God breekt uit. De dood van Jezus. Het kruis, dit offer, is het licht. Het licht dat zich nu pas echt gaat verspreiden door die hele duistere wereld. De aarde beeft op die beweging die daar gebeurt vanuit dat heilige der heiligen, vanuit het offer van het lichaam van Christus. En de rotsen scheuren waar hij langs komt. De rotsen waarin Israël, hè, de graven in zijn, waar de doden begraven liggen. De aarde beeft, de rotsen scheuren, die stenen die vallen van de graven vandaan, de graven liggen open. Gestorven heiligen worden opgewekt. De heilige der heiligen. God zelf is niet meer te houden. Hij heeft gewonnen. Het licht heeft het gewonnen. Van het donker en de dood. En als een zucht zet deze beweging zich voort. Over de hele aarde, de hele kosmos. En maakt alles anders. Christus. Zijn dood is niet het einde, nee, het is juist het begin. Het begin van de weeën, het begin van de uiteindelijke verlossing. De open graven, de bevende aarde, de opgewekte heiligen. Het wijst ook voor de Joden, ook in hun theologie, op de Messiaanse tijd. Het wijst ergens heen. Het wijst naar de uiteindelijke verlossing. De uiteindelijke overwinning van het licht op het donker. Van het leven op de dood. Nu is God niet meer in de tempel. De hele wereld wordt Gods tempel. Er is geen heilige der heiligen meer. Want Gods licht is nu overal. Er is geen Jezus meer in sterfelijk vlees. Nee, want Jezus, zijn geest, is nu overal. En hij is als de spijs die gegeten wordt overal. Gebroken lichaam en vergoten bloed tot brood en wijn in de mond van velen wereldwijd. En we vieren het volgende week weer. Of de priesters het voorhangsel nog hersteld hebben, weet ik niet. Is Matthäus ook niet in geïnteresseerd. Maar zin had dat niet meer. Want er is geen grens meer. God is daar niet meer gebonden aan die plek. Hij is overal. En zijn licht kan niet meer worden gedoofd. God laat zich niet meer in de engte opsluiten. Al krijgt hij geen ruimte van de mensen. Hij neemt de ruimte. En zo meteen gaan Gods dienaren uit. De discipelen van Jezus. Het wordt een nieuw priesterschap. Een nieuwe tempel. Een tempel wereldwijd. De kerk. Bestaande uit levende stenen. Gebouwd op de hoeksteen Jezus. De gelovigen. En ze vertellen wereldwijd. Dat het donker dat nog is op deze aarde, te midden van het kwaad, te midden van de druk der omstandigheden, ook anno 1987. Zij zeggen, wees niet bevreesd. Het licht wint van het donker. Het leven heeft gewonnen van de dood. Satan heeft niet gewonnen. Jezus Christus leeft. En geen mens en geen Satan kan hem nog uit deze wereld verdrijven. Integendeel. De mens kan nog zo autonoom zich gedragen, maar het is niet meer de wereld der mensen. Het is nu voorgoed zijn wereld. Jezus' wereld. Het is Gods wereld. De wereld wordt vaderland. Vaderland. Het land van de Vader in de hemel. En alles zal heilig worden. Alles zal heilig zijn. Te dien dagen. Zelfs op de potten en de pannen. Hè, weet u nog? Zacharia zal staan heilig voor de Heer. Heel de wereld wordt vanuit het kruis van Golgotha doortrokken en vervuld met het heilswerk. De heilsdaden van God in Jezus Christus zijn Zoon. Daarvan vertelt Matthäus 27. Het voorhangsel is gescheurd van God uit. En de stem van Jezus, die sprak met Psalm 22, mijn God, waarom mij verlaten. Toen het bestaan van God leek teruggebracht tot alleen die ene mens hangend aan het kruis. Die stem spreekt nu met dezelfde Psalm 22. Van u komt mijn lof in een grote gemeente. De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Alle einden der aarde zullen gedenken en voor de Heer beginnen. Alle slag in de aarde is hier waar de voorlaatste. Want het koninkrijk is hier. Hij is heers over de koppen. De nakels zal hem niet. Zal van de Heer verteld worden aan de komende dag. Ook een vandaag. Als elke kerk op de troon wordt naar de katholieken van Jeruzalem. En zal van de Heer verteld worden ook aan het komende geslacht. En wij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden. Omdat hij het gedaan heeft. Hij heeft het volbracht. En we leven ervan. Amen. dankgebed wil ik ook ruimte geven voor stilgebed voor uzelf en dan eindigen met het gebed des Heren. Laten we u danken en bidden. Hier in de hemel, we danken voor wat gij hebt gedaan in Jezus Christus, uw Zoon. Hij naar wie alles vooruit wees en in wie alles in vervulling gaat wat geschreven is in uw woord. En in wie nog dingen in vervulling zullen gaan als hij komt op zijn dag, de dag waarnaar we uitzien, Israël en kerk. En wij bidden u dat u ons steeds meer doen verstaan van uw woord, van wat hij gedaan heeft, van wat hij heeft volbracht. En vervul ons met vreugde, met uw heilige geest, opdat we er ook van leven, te midden van alles. En er kan zoveel zijn dat ons voor ons gevoel bedreigt, waardoor we ons geen raad weten met ons geloof, met godsdienst. Wij bidden u, Heer onze God, schenk ons vrijmoedigheid, dat we van uw naam getuigen, zolang we kunnen, in de vrijheid die er nog is in ons land, in dit volk. Wij bidden u om die vrijmoedigheid voor allen in uw kerk, waar dan ook, in de landen waar uw volk veel meer verdrukt is dan hier. Dat ze volhouden, dat ze volharden. En schenkt gij hen de kroon der overwinning naar uw belofte. We bidden u voor elkaar zoals we hier zijn, met onze eigen zorgen en vragen, de noden in ons leven, de rouw, gedenk de familie Sint-Nicolaas en rouw gedompeld in de afgelopen week. Wees hij nabij, hem en allen die rouw dragen. Wees met de zieken en hun familie, zij die eromheen staan, die zich machteloos voelen. Dank u ook voor vreugde die u geeft, tekenen in ons leven van dat u er bent en van het nieuwe dat komt. Hoor ons als we in stilte voor u neerleggen de dingen waarvan we willen dat u ze weet. Uw vreugde, met uw licht. Licht dat gij hebt laten stralen in uw Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden en daarna zingen we lied 300, de eerste drie versen, eens als de bazuinen klinken. Gezang 300, vers 1, 2 en 3. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.